Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We delen de gemeente vooraf mee dat gisteravond laat is overleden Hester Bossenbroek in de leeftijd van 95 jaar. Gelegenheid tot condoleren is op dinsdagavond van 7:30 tot 9:00, op woensdagmiddag van 3:00 tot 5:00. En op woensdagavond van 7:30 tot 9:00 aan huis. De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 18 augustus om 11:30. Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Elspeet. Zingen wij in verband met dit overlijden van Psalm 90, het zesde vers. Psalm 90, het zesde vers, helaas. Het best van onze beste dagen baart dikwijls smart. Geef dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schenen sterk en, ach, wij vliegen heen. Wij zingen Psalm 90, het zesde vers. Thank you. uit Gods heilig en dierbaar woord zal worden gelezen, de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het vierde hoofdstuk. Stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen 1 Petrus 4. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat we de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, dewelke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook, die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen.
Wij gaan zingen Psalm 94, de versen 6, 7 en 8. Psalm 94, de versen 6. Nee, dwaas, de Heere weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Welzalig is de man, o Heere, die door uw tucht en hemel leer het nut van de onderdrukking weet en voordeel trekt zelfs uit het leed. Zo leert hij zich geduldig dragen, zo ziet hij het einde der kwade dagen. Zo wordt de roede zelfs gekust. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. De versen 6, 7 en 8 uit de 94ste psalm. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Wij willen de collecte van harte en uw milddadigheid aanbevelen.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor vanmorgen kunt u vinden in ons volgelezen 1 Petrus 4, de versen 17 en 18, waar we Gods woord al dus lezen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergene die het evangelie God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Waarschuwend onderwijs van Petrus voor het huis Gods, in onze eerste gedachte, voor de ongehoorzamen, in onze tweede gedachte, voor de rechtvaardigen en de goddelozen, in onze derde gedachte. Waarschuwend onderwijs van Petrus voor het huis Gods. Petrus heeft een boodschap voor Gods volk. Van vandaag de dag. Want hij zegt, het is nu de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Daar gaan we op letten in onze eerste gedachte. En als het nu begint bij Gods volk, als dat nu al getuchtigd wordt en gekastijd wordt, wat zal dan het einde wel niet zijn van degene die het lieflijke evangelie van God ongehoorzaam zijn? Voor de rechtvaardigen en de goddelozen, als nu die rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, niet anders dan door veel verdrukking en benauwdheid en vertwijfelingen en strijd en vrees en bekommernissen en... Waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? We leven in een ernstige tijd. Te midden van de laag hangende oordelen. We moeten niet zijn als de schoonzoons van Lot. De Heere ging Sodom omkeren vanwege de goddeloosheid. De engelen zoeken Lot op, zijn vrouw en dochters. Hij zegt, zijn er nog meer in de stad? Ja, onze dochters hebben vrienden waarmee ze willen trouwen. Dan moet je die gaan waarschuwen, want Sodom zal worden omgekeerd. Het oordeel is vastelijk besloten. Lot naar zijn aanstaande schoonzoons toe. En ze lachen erom. Lot was in hun ogen als jokkende. Ze geloofden het eenvoudig niet dat het einde van Sodom nabij was. Ze geloofden het niet. Gewaarschuwd en even later is Sodom omgekomen. Volk des Heeren Christus heeft geleden in het vlees. Kent u er iets van? Want de oorzaak was uw zonde en uw ongerechtigheid en uw diepe afval van de levende God en uw ongehoorzaamheid in het paradijs. Toen moest Christus, de Zoon Gods, zich diep vernederen, de menselijke natuur aannemen om voor uw zonde te gaan boeten. Terwijl dan Christus voor u in het vlees geleden heeft, volk, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dat is sterkt u, namelijk tegen alle aanvechtingen en verleidingen van het vlees en van de duivel en van de wereld. Doet u het? Dat geldt natuurlijk voor de hele gemeente. Ons wapenen tegen de verleidingen en de verzoekingen van ons vlees, de wereld en de duivel. U begrijpt het, het is de driehoofdige doodsvijand die niet ophoudt de kerk aan te vechten. Waarom moeten we dat doen? Tot verheerlijking van de drie enigen. In navolging van Christus. En omdat hij gereed staat om te komen. Dat staat er. Christus is gereed om te komen oordelen de levenden en de doden. Gemeente, nu moeten wij proberen ons leven zo in te richten als dat u het gewild zou hebben als u straks voor de rechterstoel staat. Want hij komt om de aarde te richten. Het staat er die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Misschien komt Christus wel midden in een vakantietijd, waar we allemaal genieten. En waar iedereen, ook kerkmens, het elkaar toeroept. Vrede en geen gevaar. En plotseling komt hij op de wolken des hemels en alle oog zal hem zien. Het einde aller dingen is nabij. Van onze tijd geldt dat de verdrukking zal gaan toenemen. Het komt langzamerhand, maar zeker dichterbij. De verdrukkingen. Geliefde, volk des Heren, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking. Vers 12. Die onder u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Laat het geen vreemde zaak voor u zijn. Waarom niet? Petrus schrijft aan de uitverkorene Gods. Dan begint hij te roemen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En als u dan in deze tegenwoordige boze wereld verdrukt wordt, zie dan maar op hetgeen u wacht, volk des Heren. En houdt u maar niet vreemd als de verdrukking komt. We zullen die meer en meer gaan ervaren. Terwijl Christus voetstappen hoe langer hoe duidelijker waarneembaar zijn. De smaad en de hoon en de laster tegen het huis Gods zal merkbaarder worden. Maar wat zegt nu Petrus? Daar wil ik eigenlijk niet aan. Dat vind ik iets, daar botst mijn bestaan tegen. Ik had liever maar dat er had gestaan, maar het huis Gods zal gevrijwaard worden voor alle druk en kruis. O ja. Maar dat staat er niet. Waarom begint nu het oordeel van het huis Gods? kanttekening 42, dat is de kastijdingen. Want zoals de verdrukkingen beproevingen voor de gelovigen zijn, zo zijn ook voor de gelovigen deze kastijdingen ten aanzien van Gods hand, die deze roeden gebruikt tot hun best. Daar hebt u het. Onthoud dat even, dat wanneer het oordeel van Gods volk begint, dat God er in ieder geval zijn eigen eer mee op het oog heeft en het beste voor het huis Gods, voor zijn volk. Wat is het oordeel? Dat is de openbaring van Gods heilig ongenoegen tegen de zonde. We zien de openbaring van Gods heilig ongenoegen in de tekenen van de tijden. God spreekt maar oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentieën. U weet het wel. U kunt het nog beter noemen dan ik het u zeggen kan wellicht. De tekenen van de tijden, overstromingen, bosbranden, droogte. Het houdt gewoon niet meer op. Het ene wee is weg en het andere komt. Opmerkelijke warme zomerweer, droog dat het is. De Heere spreekt. De Heere spreekt. Gods kerk deelt in die oordelen. Gods kerk gevoelt wel dat we in een tijd leven van grote vijandschap. Dat we in een tijd leven van liefdeloosheid en van biddeloosheid en van verdeeldheid en van verwarring en van toenemende ongerechtigheid en van een enorme afgoderij. Er ligt een ontzettende rouwvloers op het huis Gods. Dat is het heilig ongenoegen. Waarom begint dat nu toch van het huis Gods? In Jeremia 25 staat, want zie, in de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. En zoudt gij enigszins, volk des Heren, onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig gehouden worden. Als dat nu zich allemaal toe gaat spitsen, gemeend, dan is het net als een onweersbui die losbreekt. Lange tijd dreigingen, donkere wolken, drijft het over of komt het dichterbij. En plotseling een bliksemschicht en een donderslag. En die bliksemschicht die treft meest wat het hoogste ligt. En hoe staat het nu met het huis Gods? Dat behoort een stad te zijn boven op een berg liggende die niet verborgen kan zijn. Hoe is nu het leven in die stad Gods? Hoe is nu het leven van Gods volk, van de gemeente des Heren? Zullen die dan eerst worden getroffen? Is het niet Gods zeer bijzondere voorzienigheid? En is het niet zijn goddelijke liefde? Begint het oordeel bij het huis Gods om Gods kinderen te laten boeten voor hun zonde? Gaat God zijn volk aanmaanden om de schuld te betalen? Dat kan in persoonlijke leven dat laatste gebruikt worden. Maar nee, gemeente, het is niet om Gods volk in liefdeloosheid te straffen. Nee, dat bedoelt Petrus niet, want hij zegt duidelijk, Christus heeft in het vlees geleden om uwentwil, Niet alleen om voor uw zonde te boeten, maar ook om uw zonde te verzoenen. En om uw schuld tot de laatste kwadrantpenning toe te betalen. Maar de gemeente des Heren is zo ver van haar plaats. En als God dan van de hemel uitgaat om de zonde te bezoeken en die te straffen, moet hij dan niet beginnen bij het huis Gods? Maar volk des Heren, luistert. Want die hij lief heeft, die kastijdt hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Wel eens gelezen, volk van God. Kijk in het tweede hoofdstuk, het 19e vers. Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie voor God zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte, maar bedoelt Petrus natuurlijk hoofdzakelijk de vervolging en de verdrukkingen, dat is dan ten onrechte, dan is er geen persoonlijke schuld als zodanig aanwijsbaar, maar het is genade. Als God ons gaat kastijden, als God ons gaat tuchtigen, dat is genade. Waartoe doet God dat nu? Wat denkt u? Als Gods kinderen nu gevoelen dat de Heere zijn heilig ongenoegen laat blijken in de tekenen van de tijd, dan dient dat om het geloof dat hij plantte te versterken, om dat geloof te oefenen, opdat Gods kinderen zich naar boven zouden richten, opdat ze tot zichzelf zouden inkeren, opdat ze de toevlucht zouden nemen tot de troon van Gods genade, opdat ze die enige borg en middelaar hoe langer hoe meer zouden zoeken en benodigen als een borg voor hun schuld, om een bestaan voor God te hebben als hij hoe langer hoe meer met zijn oordelen komt. Waarom begint u het oordeel bij het huis Gods? Johannes de Doper zegt van Christus dat hij zou komen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorst door zuiveren. Nu, dat bedoelt Petrus ook. Want dat weet Petrus maar al te goed dat Johannes de Doper dat heeft gezegd. Hij zal zijn dorst door zuiveren. Dan zal hij de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf, dat verzamelt hij ook. En dat wordt met een onuitblusselijk vuur verbrand. De Heere gaat zijn dorst doorzuiveren. Deze kastijding geschiedt ons tot ons nut. Wat is nu nuttig voor de kerk? Dat wij zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Wanneer wordt nu de kerk de heiligheid van Christus deelachtig? Ten diepste in de wedergeboorte. Maar wanneer mogen ze dat nu zien? Wanneer mogen ze dat nu ondervinden? Gemeente, dat gaat altijd in een weg waarin die oude mens wordt gekruisigd, gedood en begraven. Dus geen andere weg dan waarin die oude mens sterft. De afsterving van de oude mensen, hartelijk leedwezen dat wij God met onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haat en vlieden en verlaat. Begrijpt u? Christus heeft in het vlees geleden. Zo wapent u. Die oude mens. Wanneer ga ik nu die oude mens kruisigen, doden en begraven? Dat kan niet anders dan door de kracht van Christus kruisdood. Daar leert ons de onderwijzer duidelijk in. De nuttigheid, die er ook ligt in de kracht van Christus' kruisdood. Want die kruisdood is niet alleen tot rechtvaardigmaking van de kerk, tot vergeving van zonde, maar die kruisdood is ook tot heiligmaking om hun oude mens te kruisigen. En daarvoor gebruikt God liefdevolle, vaderlijke kastijdingen in het leven van zijn gunstgenoot. Waarom? Die hij tevoren verordineerd heeft, die hij tevoren gekend heeft, die hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde, die heeft hij verordineerd om de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. En hoe meer nu Christus gestalte verkrijgt in de ziel, hoe meer nu Gods kinderen hier op aarde al Christus beeld gaan vertonen, hoe meer God de Vader verheerlijkt wordt. Daarom begint het oordeel van het huis Gods. En het is waar, alle kastijdingen die tegenwoordig zijn, is geen zaak van vreugde, maar is een zaak van droefheid. Doch daarna geeft ze van zich een heerlijke vrucht der gerechtigheid. En als de Heer daarvan iets laat zien, dan zegt Paulus: daarom roemen wij ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukkingen lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop die beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grondeloze barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, tot zulke een heerlijke erfenis. Het oordeel begint van het huis Gods. Dat oordeel dat gaat dus over die oude mens. En hoe meer die oude mens te midden van de oordelen sterft, hoe meer die nieuwe mens opstaat, hoe meer Christus benodigd wordt, verheerlijkt wordt, de ziel zijn beeld gelijkvormig wordt. Petrus wil hier dus maar zeggen: laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht, maar nu zit aan s vaders rechterhand. Door zuiveren, reinigen, tweeërlei ranken in de ware wijnstok Christus. De rang die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. De rang die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vruchten zouden dragen. Dus gemeente, het oordeel als het van het huis Gods begint, weet u wat we dan gaan zien? Dan zal er een scheiding vallen. Dan komt de tijd gelovigen openbaar. Het nabijkomende. En die zich bedriegt. En die maar meeloopt. En die God niet in waarheid vreest en dient. Bemint. En zoekt. Die zuivering, gemeente, gaat het kostelijke van het snode onderscheiden. Dat doet God. Dat doel heeft hij op het oog. En te midden van alles wat we zien, ook in het kerkelijke leven, we zien het gaan gebeuren, gemeent. En als dat nu zich gaat voltrekken, En als die Gods kinderen er dan zo diep door moeten. En zo worden gekastijd. Al is tot hun nut en tot verheerlijking van de drie enige God. Ze zo op de zeef komen te liggen. Hoe zal het dan zijn met degene die het liefelijke evangelie van vrije genade, die de liefdevolle prediking van het evangelie van Jezus Christus, die de liefelijkste nodigingen van de drie enige God niet gehoorzamen? Hoe zullen die het dan maken? Wat zal daarvan het einde zijn? Als nu Gods kinderen zoveel verdrukkingen en lijden en vervolgingen ondergaan. Hoe vreselijk moet het oordeel dan wel niet zijn voor degene die de boodschap naast zich neerleggen. De boodschap van zaligheid, de boodschap van vergeving, de boodschap van genade. Als ik die boodschap verwerp, als ik het bloed van Jezus Christus onrein acht, als ik het enige geldend offer van Jezus Christus niet benodig. Hoe zal het dan zijn? Ongehoorzaamheid aan God. Want is het evangelie van God, als ik dat evangelie ongehoorzaam ben, dat is de zonde van ongeloof. Dat is de zonde tegen het evangelie. Dat is de zonde tegen de liefde van God. Welk een onnoemelijk grote schuld dat veroorzaakt, kan ik u niet zeggen. U gaat niet verloren omdat u niet uitverkoren bent. U gaat verloren omdat u willens en wetens God hebt verlaten. U gaat verloren, gemeente, omdat u het liefelijke evangelie van God ongehoorzaam bent. Die in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft in de enige geboren Zoon van God, die is alreede veroordeeld, omdat hij niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Christus zegt vanmorgen, als ik nu niet gekomen was, als ik niet in het vlees geleden had, als ik niet tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Maar nu ik wel gekomen ben, nu ik wel geleden heb en gestorven ben, nu ik wel gesproken heb, nu ik wel het evangelie heb laten verkondigen, nu ik wel die blijde boodschap heb laten brengen, door die verkondigers van die zeer blijde boodschap, nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Petrus bedoelt, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Petrus bedoelt, hoe zult gij ontvlieden indien gij op zo groot een zaligheid geen acht slaat. Petrus zegt u vanmorgen, zo gij mijn stem dan heden hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Om welke oorzaken zouden de eerstgeborenen onder Israël door de verderfengel zijn gedood? Zou dat geweest zijn omdat ze alle in Adam verloren lagen? Of zouden ze gedood worden wanneer het bloed niet was toegepast? Dat laatste toch. Zult u het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, niet onrein achten? En ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? Als Christus daar met het kruishout op zijn rug bijna bezwijkt en het vlees lijdt, geen zonde gekend, geen zonde gedaan. Maar de toorn Gods tegen de zonde is zo groot. Als hij dan zegt, indien ze dit al aan het groene hout doen, wat zal er dan niet aan het dorre hout geschieden? Bent u nog steeds ongehoorzaam aan het lieflijke evangelie van God? Wilt u niet buigen voor uw maker? Blijft u uw eigen leven leiden? Blijft u horizontaal leven? Zoekt u het alleen maar in het hier en het nu? Is het zaad van het woord altijd nog bij de weg gevallen? Of alleen nog maar op steenachtige plaats? Of bij ons misschien in de doornen? En de zorgvuldigheden van het leven en de verleiding van de rijkdom en de wellusten van het leven en de geneugten van het hier en nu, hebben die het woord verstikt? Hebt u vanmorgen op uw knieën gelegen? Jonge vrienden, jeugd, gedenk aan je schepper. Waarom luister je niet? Moet niet wachten tot die kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke je zult zeggen, ik heb geen lust in de salve. De vrouw die is overleden, zei tegen iedereen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. In het ziekenhuis, waar ze ook was, wie er ook kwam, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Vaders en moeders, hoe leeft u met uw gezin naar de rechterstoel van Christus? Onder de bediening van het lieflijke evangelie Gods. Bent u het ongehoorzaam? Bent u het ongehoorzaam? Waarom buigt u niet? Waarom toch niet? Misschien mag het gebeuren als we gaan zingen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. De versen 3 en 4 uit de 95ste psalm. Waarschuwend onderwijs van Petrus. Voor het huis Gods. Om ze te zuiveren. Voor de ongehoorzamen. Om ze tot zichzelf te doen inkeren. Onder het lieflijke evangelie. Van vrije genade. Voor de rechtvaardigen en de goddelozen. Als nu die rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Wie is die rechtvaardige? de rechtvaardige. Er staat niet die gerechtvaardigd zijn, maar de rechtvaardige. Dat is nu iemand die God vreest. Dat is nu iemand die Gods geboden bemint. Dat is nu iemand die zonder God niet meer kan. Dat is nu iemand die de zonde heeft leren bewenen. En de wereld is gaan verlaten en verzaken. Dat is nu iemand die, daar mag u de wereld van hebben voor 5 eurocent. Dat is nu iemand die is gaan bedenken wat tot zijn vrede dient. Dat is nu iemand die zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn. De wereld heeft al haar glans verloren. Een rechtvaardig. Dat is nu iemand die kan buiten een zalig maken niet meer leven. Die voelt het om een rechtvaardige te zijn voor Gods aangezicht. Heeft hij die ene rechtvaardige nodig die in het vlees geleden heeft. Die rechtvaardig. Wordt hij nauwelijks zalig? Ja. Dat zegt Petrus. Niet anders dan door vele verdrukkingen. Niet anders dan door de kastijdingen. Waar de wet een tuchtmeester is. Ze door de liefde worden gekastijd. Niet anders dan door veel bekommernissen. Niet anders dan onder veel smart. Niet anders dan onder veel vertwijfelingen, duisternissen, aanvechtingen. Niet zonder het vuur van de beproeving. Nauwelijks zalig worden. Dat is hun ervaring, wil Petrus maar zeggen. Als God zijn liefelijk aangezicht verbergt. Dan wordt het nauwelijks zalig worden. Als God gaat afbreken wat hij bouwde en gaat uitrukken wat hij plant. Wat wordt dat een nauwelijks zalig wordt. Als ze zo veroordeeld wordt. Ze zo de vloekspraken van de wet gewaar wordt. Ze zo mogen moeten buigen onder Gods heilig recht. En ze niet anders kunnen dan maar bedelen en smeken. Hun zonde en schuld belijden voor de Allerhoogst. Als ik verloren moet gaan, Heer, is er nog nooit één zo rechtvaardig verloren gegaan als ik. En nauwelijks zalig worden als ze voor de doodsjordaan liggen. Wat wordt het dan een nauwelijks zalig worden? Als Satan ze benauwt, die helle hond ze bespreekt. Ze honden horen blaffen die ze nog nooit hebben horen blaffen. Als ze daar sterven moet, want sterven is God ontmoet. Een nauwelijks zalig wordt, betekent dat ik ter nauwernood behouden word. Met moeite zalig wordt. Waarom? Omdat het een weg is, die weg van zalig worden, waarin wij de zonde niet aan de hand kunnen houden. Omdat zalig worden een weg is waarin de zonde niet meegenomen kan worden. Omdat zalig worden een weg is waar alle afgoderij ten onder gebracht moet worden. Waar we alle afgoden vaarwel moeten zeggen. Een weg waarin we onszelf moeten kruisen, verloochenen. De wereld verlaten, verzaken, onze oude natuur dood. Een nauwelijks zalig worden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. dan wordt het nauwelijks zalig worden. Tot Christus zegt, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Nauwelijks zalig worden. En een uit de ouderlingen antwoordende zeide, deze, die bekleed zijn met die lange witte klederen. Wie zijn het eigenlijk? Heren, van waar zijn ze gekomen? Hij krijgt antwoord. Het was voor hen een nauwelijks zalig worden. Want deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Maar luister. Ze hebben hun lange klederen gewassen. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt. In het bloed van hem die in het vlees geleden heeft. En daarom volgde Satan heeft de lieden zeer begeerd. Om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Nauwelijks zalig worden. Betekent dat? Dat de arbeid van Christus maar nauwelijks genoegzaam is? Is maar net genoeg. Maakt de Satan u wijs dat het daarom voor u niet kan? Deze dood van de Zoon Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam. Tot verzoening van de zonde der ganse wereld, hoort u het evangelie. Nee, daar ligt het niet aan. Daar ligt het niet aan. Maar worden ze dan wel zalig? Nee, of ze zalig worden. En er blijft daar niet één van achter. Er zal geen klauw van achterblijven. Die ganse uitverkoren kerk, die scharen die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen, naties en tongen, ze zullen komen met geween en met smekingen, zal ik ze voeren? Nee, ze worden zekerlijk zalig bij God vandaan. Is het zo ruimzalig worden, wanneer die ruimte van zalig worden aan de ziel wordt verklaard en geopenbaard en hoe langer hoe meer toegepast, dan zeggen ze, als ik zalig kan worden, dan kan iedereen zalig worden. Als ik behouden kan worden, kan iedereen behouden worden. En toch, we hebben het gezegd, nauwelijks zalig worden. Uit genade alleen zalig worden. Maar ze worden zalig, want de zaligheid heeft het bloed van Christus gekost. Zou hij zijn dierbaar hartebloed laten vergieten en een bekommerde ziel verloren laten gaan? Zou hij zijn hartebloed laten vergieten en een hongerende en dorstende ziel laten verhongeren en verkommeren? Dat kan niet zijn. Zij zullen komen. En zijn huis zal vol worden. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, ik zou het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Uw hart wordt niet ontroerd. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen, ulieden, het koninkrijk te geven. Gij die God zoekt en al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En o driftige, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Petrus wist het, hij is machtig uit de gevangenis te verlossen. Maar één wenk. Wachten, ijzeren poorten, koperen deuren, ijzeren grendelen. Het is voor de Heere allemaal niks. Ze zullen zalig worden. Maar van de kant van henzelf, o, wat menigmaal, een strijd, een worsteling, een nauwelijks zalig worden. En als nu dat volk hier al zo nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze verschijnen? Die mens die nog steeds zonder God leeft. Die mens die zich om God niet bekommert. De mens die God niet verheerlijkt. De mens die God niet in waarheid vreest. Met zijn hart niet dient. Niet lief heeft. Die aan de wereld nog steeds genoeg heeft. Een goddeloze, leeg van God. En de zondaar, dat is een mens die maar niet doet wat God gebiedt. En die wel doet wat God verbiedt. Die Gods wet maar steeds overtreedt. Die maar niet buigt. En die Gods heilige wet als wat lichts acht. Waar zal nu die goddeloze en die zondaar verschijnen? O, als het voor die rechtvaardigen al zo nauw uitgaat, er zo op aankomt, of hun werk wel in der waarheid is, of God wel is begonnen. Als ze nu nauwelijks zalig worden, ze worden zalig, ze komen thuis, blijft niet een klauw van achter. Wij zijn geen hartenkenner. Maar die oude vrouw, hoe was ze ermee bezig? En wat heeft ze gezucht? En wat heeft ze aangespoord om de Heere te zoeken? En toen ze een jaar of 8, 9 geleden voor het eerst aan het avondmaal kwam, verschillende weten het nog wel, toen ze ineens naar de tafel kwam lopen. Toen was ze die week onderwezen, daar was ze vol van, dat vergeet ik niet meer. Doch gij, mijn ziel, het ga zo twil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijk. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen op bezwijk. Ik haalde het zomaar aan in mijn gebed. Ik dacht eens kijken of ze nog wat zegt. Dat heb ik gekregen toen ik aan het avondmaal ging, zei ze. Ze komen thuis, hoor. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Maar de goddeloze, de zondaar, de aan het evangelie van God ongehoorzame. Waar zullen die verschijnen? Waar zullen die verschijnen? Ze moeten voor Gods rechterstoel verschijnen. Hoe zal dat zijn? Gemeente, geliefde, op 1000 vragen. Niet één antwoord te kunnen geven. Omdat ik onder de liefelijkste evangelieprediking doorgegaan ben. Als er in Sodom 10 rechtvaardigen geweest zouden zijn, zou de stad niet omgekeerd zijn. Ze waren er niet meer. De Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij nog geloof vinden op de aarde? Dat aanhoudende, die weduwe in die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, zal ik dat nog wel vinden, volk van God? Nauwelijks zalig worden. Ze waren er niet meer, die 10 rechtvaardigen. En dan zegt Christus zelfs, dan zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan ons die onder de bediening der verzoening geleefd hebben en niet hebben gewild dat hij koning over ons zou zijn. Brengt ze hier. Slaat ze voor mijn voeten dood. Gaat weg van mij. Gij werker der ongerechtigheid. Goddeloze. Zondaar. Naar het eeuwige verderf. Naar de buitenste duisternis. Waar de worm niet sterft. Die knagende worm. Had ik. Het vuur wordt niet uitgeblust. De rechtvaardige toorn Gods. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Eeuwig verloren. Eeuwig in de buitenste duisternis. Nooit geen druppel water meer. Nooit geen lieflijk evangelie meer. Eeuwig bij de duivelen. Eeuwig in de rampzaligheid. Zult u eens gaan bedelen. En smeken. En roepen. En kermen. En aanhouden. En niet loslaten. En breken met de zonde. En jeugd. De afgoden moet je wegdoen. Zorg alleen voor een verantwoord gebruik van je smartphone. Want er is een rechter in de hemel. Die is alziend. En heeft een gedenkboek. Voor zijn aangezicht, gemeente, jong en oud, ambtsdragers van elders, neemt u het woord een beetje ernstig toch nog. Want het oordeel begint van het huis Gods. U moet er samen in de lezen, zeker die achterste pagina, want we willen vandaag allemaal in die trein stappen, en zingend en juichend naar de hemelpoort reizen. Maar het zal niet gaan. Het zal niet gaan. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloos en zondaar verschijnen? Bekeert u tot God. God moet het doen. Ik zeg u nog meer. Hij kan het doen. Hij wil het doen. Hij doet het nog steeds. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Bedel maar, Heere, zie op mij in gunst van boven. Tobbe de ziel, roep maar, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, bedel het maar, vermeerder ons het geloof. En doodschuldige verslagen ziel, Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, de rechtvaardige, reinigt van alle zonde. Die fontein die is geopend. Smeek of God er u heen leidt, er naartoe trekt, erbij brengt. En door zijn lieve geest u wast en reinigt en heiligt en zuivert en vernieuwt. En ach, onder alles wat u doormaken moet, bedel maar heilig alle smart. Amen. Al het goddeloze volk verdoet ge als schuim van de aarde. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, zelfs is mij het haar te bergen gerezen. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Psalm 119, vers 6. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.